We gaan vandaag verder met Babel. De God van deze eeuw is eigenlijk het overkoepelende thema. Ja, de vorst achter de aardse rijken. En vorige keer waren we bij de vorst van Babel uitgekomen. Ja, de koningen ook die genoemd werden naar de engelvorst daarachter. Denk aan Evil-Merodach. Ja, daar zit de naam van de god Marduk in. Belshazzar, de god Bel. Nebukadnezar, de god Nebo. En dat zijn benamingen voor de goden van Babel. En ja, probeer te laten zien dat er achter die grote rijken, die iets met Israël te maken hebben vooral. Ja, dus ik spreek niet over elk willekeurig land in het algemeen. Ik weet niet wat daar is. Maar vanuit de Bijbel denk ik dat we wel min of meer kunnen aantonen dat er achter die grote rijken, die ja, de wereldmacht in handen proberen te hebben, dat niet zomaar aardse koningen zijn, dat ook. Alleen die zijn feitelijk een exponent, een speelbal van een hogere macht. Waar het eigenlijk om gaat, die grote strijd. Vorige keer dus hebben we een kleine inleiding gehad bij Babel. De Bijbel die zegt natuurlijk nog veel meer over Babel. En wel zoveel dat het denk ik nog wel zinvol is om vandaag en wellicht ook een volgende keer daarbij stil te staan. Je kan feitelijk zeggen dat de Bijbel min of meer begint met Babel, althans in Genesis 11, de torenbouw in Babel. En hij eindigt min of meer ook in Babel, in Openbaring 18, 19. En dan zie je daarna de komst van het nieuwe Jeruzalem. Dus die Babel heeft een enorme plaats in de Bijbel als tegenmacht. Een kleine disclaimer. Ik denk dat ik in deze studie en wellicht ook de volgende gewoon wat dingen ga zeggen die ik niet in alle details kan verdedigen. Dat ik daar niet direct een bijbeltekst voor heb of iets dergelijks. Maar het is een visie waarvan ik denk dat die in de grote lijn klopt. Anders zou ik hem niet proberen te vertellen. Maar probeer hem niet zomaar klakkeloos over te nemen. Natuurlijk, dat moet je nooit doen. En probeer hem een beetje parallel in gebruikelijke parallel te laten bestaan naast een meer gebruikelijke uitlegging. En met gebruikelijke uitlegging bedoel ik, als het gaat over Babel in de eindtijd, dan wordt daarmee bedoeld de stad Babylon. Die stad die bestaat nu nauwelijks. Ja, een poosje geleden, of ja, poosje is ook alweer meer dan 30 jaar geleden, was daar die, hoe heet die ook weer, Saddam Hussein, die was bezig om die stad te gaan herbouwen. De oude stad Babel, en die beschouwde zichzelf ook als een soort van Nebukadnezar. En zo noemde hij zichzelf ook. Nou, die man, daar is het slecht mee afgelopen. En als je heel letterlijk naar die profetieën kijkt en je zegt van ja, Babel, dat is er nu niet. En om die profetieën letterlijk te laten vervullen in de toekomst, in de eindtijd, dan betekent dat dus dat die stad herbouwd moet worden. Maar dat is eigenlijk een soort van, dat staat er niet, dat Babel herbouwd wordt. Maar dat is dan een logisch gevolg van je eigen uitleg. Ja, van Babel moet herbouwd worden, want anders kan het niet verwoest worden. Nou, ik zeg niet dat dat, ik zeg dus niet dat dat niet zo is. Ik zeg ook niet dat fout is. Alleen ik denk dat er ook in het kader van de studies die we nu doen, dat je toch een laagje hoger moet proberen te kijken. Een klein stukje dieper moet zien te kijken. En dat probeer ik nu uit te leggen in de studie van vandaag en wellicht ook de volgende keer. Laten we eerst een heel klein stukje lezen. En dat is dan niet wat ik vroeg, Jesaja 13 en 14. Ik hoop dat je tijd hebt gehad om dat te bekijken. En anders komt dat ook nog wel aan bod. Matteüs 13. En als ik Matteüs 13 zeg, dan gaat er denk ik bij de meeste van jullie een lampje branden. Oh, wacht even. Dat zijn de gelijkenissen van het koninkrijk. Ja, Matteüs 13, dat staat helemaal in het teken van de verborgenheden van het koninkrijk. De Heer gaat daar in Matteüs 13 in gelijkenissen spreken. De eerste vier gelijkenissen spreekt hij publiekelijk tegenover het hele volk. En de laatste vier, als hij dan in het huis is gegaan, spreekt hij er alleen met zijn eigen discipelen. En die gelijkenissen gaan allemaal over het koninkrijk der hemelen. En belangrijk, dat zou je ook al veel vaker hebben gehoord, ik heb het in elk geval ook wel vaker gezegd, dat je beseft dat die gelijkenissen dus gaan over verborgenheden. Iets wat verborgen is. Dat staat in Matteüs 13 vers 10. En de discipelen tot hem gekomen zeiden tot hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat is kennelijk iets wat hij tot dan toen nog niet of nauwelijks had gedaan. En nu begint hij in gelijkenissen tegen het volk te spreken. En dan antwoordt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar aan die, dus aan de rest van het volk, is het niet gegeven. Dus die verborgenheden van het koninkrijk, dat zijn dus dingen die verborgen zijn en die uitgelegd moeten worden. De discipelen vragen ook van, kunt u ons deze dingen uitleggen? Het is niet zo dat, zoals dikwijls wordt gezegd, dat die uitleg als het ware maar voor het opscheppen ligt. Alsof de Heer nu een aantal gelijkenissen vertelt, zodat zelfs kleine kindertjes het kunnen gaan begrijpen. Dat het iets is wat om het simpeler te maken, om moeilijke dingen simpel te maken. Dat is helemaal niet zo. Eigenlijk gebeurt er iets het tegenovergestelde. Het zijn de simpele dingen die de Heer hier moeilijk maakt, om maar eventjes heel gechargeerd te zeggen. Ja, dus het zijn de verborgenheden. Hij gaat praten in de verborgenheden van het koninkrijk. Die gelijkenissen beginnen allemaal, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Nou, daar moet je iets tussen zetten na dat gelijk aan. Want het blijkt gewoon dat het niet één op één hetzelfde is. Het koninkrijk der hemelen is niet een visnet. Het koninkrijk der hemelen is niet een zaadje. Nee, ik denk dat je eraan moet denken van de ontwikkeling van het koninkrijk der hemelen, of de komst van het koninkrijk der hemelen, of dus er is in die zinnetjes is kennelijk iets weggelaten, waardoor je het iets breder moet gaan zien. Nou, een van die gelijkenissen, we gaan ze nu niet allemaal bespreken, dat komt in de studies van Matteüs vanzelf aan bod, maar die van die boom en het zuurdeesem. Dat zijn twee gelijkenissen die bij elkaar hoorden. Een andere gelijkenis, dat is vers 31 van Matteüs 13. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggend: het koninkrijk der hemelen is als gelijk aan een mosterdzaad, het welke een mens heeft genomen en in zijn akker heeft gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, dus het kleinste zaadje, maar wanneer het opgegroeid is, dan is het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom, alzo dat de vogels van de hemel komen en nestelen in zijn takken. En een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem die een vrouw nam en verborg in 3 maten meel totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Nou, dat is wat de Heer dus door die gelijkenissen doet. En het gaat maar eventjes om die boom waar het hier gaat. Die hier staat. Vers 31 en 32. De Heer die spreekt over een heel klein zaadje wat geplant wordt. Dat zaadje dat hoeft niet per se een goed zaadje te zijn. Ja, want als je de gelijkenissen ervoor bekijkt, dan zie je dat er ook onkruid wordt gezaaid. Nou, dit is een heel klein zaadje. En dat groeit uit tot een enorm grote boom. En wat is er in die boom aan de hand? Er komen vogels van de hemel, vogels des hemels. Die gaan daarin nestelen. En nou kun je daar twee beelden bij hebben. En ik denk dat het eerste beeld wat spontaan bij je opkomt, is dat daar een hele mooie grote boom staat. Met allemaal mooie takken en bladeren en vruchten wellicht eraan. En dan komen daar die vogels en die voelen zich daar veilig en die gaan er zitten chilpen tegen elkaar. Allerlei soorten vogels. Allemaal zangvogeltjes. Een heel liefelijk beeld. Dat is het ene beeld wat je kunt hebben. En ik denk dat bij de meesten die deze gelijkenis zo voor het eerst horen of lezen, het geval is. En misschien ook bij jullie wel, dat je denkt van heel positief. Zo stel ik me die boom voor. Er komen allemaal vogeltjes en die fluiten daar en zingen daar. Een genot om die boom daar te kunnen zien staan en de vogels te horen en even heerlijk tot rust te komen. Het probleem zit hem een beetje met die vogels des hemels. Dan ga ik een aantal teksten met jullie langs. Voordat ik dat andere beeld probeer te schetsen. De eerste. Wat zei je? Ja, precies. Dus 1 Samuel 17. Dat is de strijd tussen David en Goliath. Nou, je weet, die twee die. Die twee die konden elkaar niet luchten of zien. En ze zeiden ook hele lelijke dingen tegen elkaar. En die Filistijn, dat is dan Goliath, die zegt tegen David, als David naar hem toe komt, met alleen maar een slinger en een paar stenen. Vers 44, zegt die Filistijn, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren van het veld. En David, die dient hem met min of meer dezelfde woorden van repliek. In vers 46. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. Ja, met andere woorden, ik ga je gewoon onthoofden. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen, van de Filistijnen leger, deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten van het veld geven. En de hele aarde zal weten, of het hele land zal weten, dat Israël een God heeft. Wat zie je hier? Deze vogels des hemels, het is de eerste plek waar je die uitdrukking tegenkomt. Dat zijn beesten die aas eten. Dat zijn aaseters die op de dode lichamen afkomen. Nou, dat zie je nog wel een aantal keren. Bijvoorbeeld 1 Koningen 14. Vers 11, ik zal niet de hele context erbij pakken nu voor de tijd, maar vers 11, die van Jerobeam in de stad sterft, zullen de honden eten en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Want de Heer heeft het gesproken. En dat patroon zie je terugkeren. Ezechiël 31. Daar gaat het over de farao. Dat stukje hebben we anderhalve maand geleden met elkaar ook besproken. Alle vogels des hemels nestelden op zijn takjes en alle dieren van het veld tilden onder zijn schoten. Alle grote volken zaten onder zijn schaduw. Daar is het een beeld van de farao. Ja, dus Ezechiël 31 vers 6. En dat zie je ook in vers 13. Daar komen die vogels des hemels ook weer terug. Daar wordt het vergeleken met farao. Dus het is niet per se altijd dat vogels des hemels worden afgeschilderd als aaseters. Je komt het, althans, je kunt het er niet altijd uit opmaken. Maar als je dit nazoekt, is dat veelal wel zo. Ja, dus dat, aan het eind van een grote strijd, dan komen de vogels des hemels en die vreten de lichamen, de dode lichamen van mens en dier op. Dat zie je bijvoorbeeld natuurlijk ook in Openbaring 19. In die grote eindstrijd.
Sorry, maar in Ezechiël, wat was dan precies de...
Ja, daar was het, daar wordt die boom met die vogels des hemels, daar is het een beeld van de farao. Ja, dus, en farao is dan ook de grote, natuurlijk de grote vijand van Israël. Ja. En Openbaring 19... Vers 17. Ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden van de hemel vlogen, kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Dit is natuurlijk een heel, heel negatief beeld. Avondmaal, dan moet je niet met het heilige avondmaal bijvoorbeeld van Matthäus, of dergelijks, ja, ik bedoel... Sommigen die zien het woord avondmaal en dan passen we maar gelijk van alles. Nee, het gaat hier over een avondmaal. Het is wel een soort van een offer. Maar opdat u eet het vlees van de koning en het vlees van de oversten over duizend. En het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die daarop zitten. En het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleine en grote. Nou, als je die uitdrukking vogels van de hemel, of vogels die in het midden van de hemel vliegen, je komt dat tegen in de zin van het zijn aaseters, ze komen dus de resten opeten. En als dat niet zo is, bijvoorbeeld als de Heer zegt, ik ga alle mensen uit dit land wegdoen en ook de vogels van de hemel en de dieren van het veld. Nou, de vogels des hemels, als die dan, dat is in Zephaniah bijvoorbeeld, ja, die worden dan uitgeroeid uit het land. Betekent gewoon dat er zelfs voor die vogels geen eten meer is te vinden. Het is gewoon één grote woestenij geworden. Waar denk je nog meer aan als je aan die grote boom met de vogels des hemels erin denkt? Zoals in Matthäus 13. Dat is een beeld wat bij een Israëliet die zijn Bijbel kende direct opgekomen moet zijn. Nebukadnezar. De droom, een van die dromen van Nebukadnezar, die boom. Ja, die boom, die lijkt sprekend op die boom waar de Heer over spreekt. En ook daar nestelen zich dan de vogels des hemels. En die boom die zou worden omgehakt. Ja, Daniel zegt tegen Nebukadnezar, u bent die boom. Net als die farao. Nou, dan komen we terug bij het tweede beeld, dus bij Matthäus 13. Je kunt die boom, en als je iets consequenter dus met die vogels des hemels omgaat, kun je ook zien als een hele dreigende en angstaanjagende boom. Want wat zit er daar in die boom? Daar zitten de aasgieren. Die zitten te wachten op een potje eten. En dan is het opeens niet zo'n boom weer waar je graag bij... vertoeft, waar je graag onder gaat zitten. Als je weet dat daar een stel van die roofdieren, nou de roofdieren zijn aaseters, maar in elk geval die zitten te wachten op de dode lichamen. Misschien moet je het koninkrijk der hemelen, wat gelijk is aan die boom, dan ook bijvoorbeeld vergelijken met die tekst, een beetje een cryptische tekst ook, in Matthäus 24, waar de Heere begint met het beschrijven van de gruwel der verwoesting. Dat is ook een beeld uit Daniël. Ja, vers 15. Wanneer u dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door de Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Die het leest, die merken erop. Nou, er komt dan een heel gedeelte. En dan aan het eind. Want waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En een arend is geen aaseter. Maar wellicht dat je hier dus inderdaad ook moet gaan denken aan een gier. Ja, dus daar waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren komen om het op te vreten. Dat is vergelijkbaar met Openbaring 19, wellicht. Als dit klopt, dan ligt er in dat koninkrijk, de ontwikkeling van het koninkrijk, of de komst van het koninkrijk, dan ligt daar een hele sterke vergelijking met Babel. Een voorafgaand rijk wat aan Babel gelijk is. Dus vijandig aan God, vijandig aan zijn volk. En de Heere waarschuwt zijn discipelen hier als het ware voor. En het volk. Alleen dat volk dat kon het niet begrijpen. Want die zaten onder de vloek van Jesaja 6. Van blind, ziende blind en horende doof. Dus als dit klopt, ja, dus dat die boom, dat eigenlijk een hele dreigende boom is. En met die vogels des hemels, dus die gieren die als het ware zitten te wachten op die grote strijd. Om het vlees van de tegenstander, van wie dan ook te kunnen eten. Dan is dit een heel negatief beeld. Dat past ook wel met die tweede gelijkenis die in hetzelfde stukje stond. Dat is die vrouw die een beetje zuurdeesem in die drie maten meel verbergt. Zuurdeesem is altijd, overal in de Bijbel, negatief. Dus er wordt hier niet iets gezegd over de verspreiding van van het evangelie. Dat het evangelie als het ware de hele wereld gaat doorzuren of zo. Dat is, zo mag je niet eens over het evangelie spreken, want het evangelie is geen zuurdeesem. Dat is iets veel moois dan een zuurdeesem. Ja, nee, hier wordt gesproken van ook het kwaad wat als het ware die drie maten meel, misschien wel Israël, helemaal gaat doorzuren, gaat doortrekken. In dit licht lees ik Matteüs 13, die boom met die gieren. Ik kan hier niet meer een liefelijk beeld van een boom met vogeltjes die vrolijk zitten te fluiten lezen. Zelf geloof ik dat niet. Ik zeg niet, ja, als je zegt, van, ja, ik wil dat toch anders zien, dat mag. Alleen vanuit deze context lees ik deze gelijkenis. Maar dat heeft dan ook gevolgen voor meer stukjes die ik lees in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Matteüs 3, nee, Matteüs 4, de verzoekingen in de woestijn. Ja, de Heer wordt daar verzocht door de Satan, de duivel, die komt tot hem. En die derde verzoeking, die gaat over de koninkrijken van deze wereld, van de koninkrijken der aarde. En de Satan die probeert de Heer ertoe te verzoeken om die koninkrijken der aarde uit zijn hand te aanvaarden. De duivel, als de Satan, als de overste van deze eeuw, de vorst der duisternis, die heeft die macht over die koninkrijken der aarde. En hij wil ze zo in de handen van de Heer geven. Hij hoeft maar één ding te doen. De Heer moest voor hem knielen. Als hij dat zou doen, dan kreeg hij al die koninkrijken der aarde. Dat is bij deze ware Israël niet gelukt. Maar wat is een logischer gevolg, en dat kun je eigenlijk ook gewoon door die evangelie doorlezen. Dat is een logische gevolg dat als dat dan bij de Heer Jezus niet is gelukt, dat hij dat dan maar gewoon bij het volk gaat proberen. Dat hij het volk, als het ware, zich gaat toe-eigenen. Want daar is het hem allemaal om te doen. Dat hij de Heere dus niet verandert, sorry voor mijn woorden, maar verandert in een valse Messias door te knielen voor de duivel. Maar wat als hij nou zijn volk daartoe kan brengen? En dat hij gaat doen alsof hij zelf de Messias is en dat volk dan hem als ware God achterna gaat. Snap je een beetje wat er gebeurt? En ik denk zelf dat een van die grote listen is, waarvan we bijvoorbeeld in Efeze 4 lezen, de listen van de duivel. Arglistige, nee, het staat niet in Efeze 4, sorry. In elk geval een van de listen van de Satan om te doen alsof hij de Messias is. En dat doet hij door Babel. Babel is zijn stad. Dat zie je in Genesis 10, dat zie je in Openbaring. En als die nou Babel kan identificeren met Jeruzalem. En dit is een als, hè? Ik bedoel, maar dat is wat ik probeer te gaan laten zien. Wat als hij Babel kan identificeren met Jeruzalem? Dat hij van Jeruzalem als het ware een Babylon kan maken. En dat er dikwijls, en ik denk dat dat vaker is dan we denken, dat er van Babel geschreven wordt, als een soort van verborgenheid, maar dat er een andere stad bedoeld wordt. En dan eventjes doelend op ook het Koninkrijk der Hemelen, ja, van die boom. Of die gelijkenis van de Heer Jezus, van de ontwikkeling van het koninkrijk, dat is als een klein zaadje, wat, dus een kwaad zaadje, wat, en waarin dan uiteindelijk de gieren zitten om al hun kwaad aan te richten, om het vlees van mens en dier te eten. Het liefst zou ik beginnen met verder te gaan met Openbaring. Maar ik denk dat een beetje te prematuur is. Dat we eerst even wat andere teksten uit de Bijbel moeten nemen waar het gaat over Babel. Wellicht het letterlijke Babel. Gewoon echt de letterlijke stad, zoals men dat kon lezen. Maar misschien dat we direct daarin, ook daarachter, ook het plan van de Satan kunnen zien en lezen. En de eerste tekstgedeelte, dat is dan Jesaja 13. En ik zeg Jesaja 13, maar daar hoort hoofdstuk 14, vers 1 tot met 23 ook gelijk bij. Ja, dat is één gedeelte, dat loopt in elkaar over. Dat zie je ook in het woordje want, aan het begin van hoofdstuk 14. Die scheiding die daar staat, van bevrijding van Israël, staat er bij mij boven hoofdstuk 14 of zo, maar die hoofdstukscheiding die moet daar eigenlijk niet staan. Het gaat aan één stuk door, totdat je dan bij vers 24 komt, de profetie tegen de Assyriërs. Jesaja profeteert hier over Babel. Maar Babel was, terwijl Jesaja hier profeteert, nog helemaal geen wereldmacht. De Assyriërs hebben we in dat eerste gedeelte, hoofdstuk 7 tot en met 12, hebben we gezien dat de Assyriërs is de grote bedreigende macht. De Assyriër tegenover de zoon, zou je hoofdstuk 7 tot en met 12 kunnen lezen. De zoon en de Assyriër, daar gaat dat gedeelte over Jesaja over. Dan komt in hoofdstuk 12 dus het danklied van hen die verlost zijn. Een heel mooi, kort danklied. Psalm zing de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de gehele aardbodem. Juicht en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Ja, hier gaat het over Sion. De Heere is groot in het midden van u. Het nieuwe verbond. De Heere is in het midden van zijn volk. Maar dan komt hoofdstuk 13. En op zich, als je gewoon bekijkt de tijd waarin Jesaja profeteerde, ook hoe dat dan opeens volgt op hoofdstuk 12, het is best een beetje merkwaardig. Want Babel was nog helemaal geen dreigende macht of iets dergelijks. Het ging om die Assyriërs, dat was het wereldrijk en dat was eigenlijk net in opkomst. Het was ook een groot dreigement voor het tienstammenrijk en uiteindelijk werd het ook een grote dreiging voor het tweestammenrijk, voor Juda. Ja, dan moet je dus denken aan de koning Hiskia, hoe die de Assyriërs als een grote mierhoop om zijn eigen stad zag omsingeld. Maar Babel was nog verder weg, dat kwam pas zo'n 50, 60 jaar later dat Babel opeens onder leiding van Nebukadnezar kwam om Jeruzalem te belegeren. Maar dat was toen nog helemaal geen grote wereldmacht. Althans, niet een dreigende wereldmacht. Maar we lezen dus in hoofdstuk 13 wel dat het gaat over de last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. En als je hoofdstuk 13 globaal doorleest, dan zie je een paar belangrijke dingen. Ten eerste, de dag des Heren, waar de profeten het iedere keer maar over hebben. De dag des Heren is nabij. Zie, de dag des Heren komt. Vers 9. Komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toren, om het land te stellen tot verwoesting en zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Nog een keer in vers 13. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid van de Heere, der Heerscharen, en vanwege de dag van zijn hittige toren. Het gaat hier over de dag des Heren. Die wordt, daar spreekt Jesaja wel vaker van, maar die wordt in relatie gebracht, doorgaans, met het land. En dat land, dat zie je hier ook terugkomen. Vers 5. Zij komen uit verre landen van het einde des hemels, de Heere en de instrumenten van zijn gramschap, om dat ganse land te verderven. Als je nou, dat moet je niet echt doen, maar als je nou vers 1 even zou schrappen. Zij komen uit verre landen om dat ganse land, en als Jesaja spreekt over dat land, over het gehele land, dan spreekt hij doorgaans over Israël, om dat te verderven. Dus ja, nogmaals, ik zal me even heel erg duidelijk zeggen. Ik zeg niet dat dit nou klopt wat ik nu zeg, maar je zou hier Israël kunnen lezen in gedachten. Ik zeg niet dat het niet over Babel gaat. Alleen, als je eventjes vers 1 vergeet, als het er niet boven had gestaan dat het over Babel gaat, dan zou je op andere gedachten kunnen komen. Bijvoorbeeld ook vers 9. Zie, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toren om het land te stellen tot verwoesting. En er zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Die zondaars kom ik zo meteen nog op terug. En 14. En een ieder zal zijn als een verjaagde ree, als een schaap dat niemand vergadert. En ieder zal naar zijn volk omzien en een ieder zal naar zijn land vluchten. Alsof ze dus ergens vandaan vluchten naar zijn eigen land. Nou, dat hoeft dan niet per se over het land te gaan. Dat het in het kader staat van de dag des Heren, dus in een verre toekomst, dat zie je bijvoorbeeld ook in vers 10. Want de sterren des hemels en zijn gesternte zullen haar licht niet laten lichten, de zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed van de stouten doen ophouden en de hovendij van de tirannen zal ik vernederen. Dat eerste gedeelte wat ik las, dus vers 10, dat herken je uit de reden van de Heer Jezus over de laatste dingen, Matthäus 24. Dat is een vervolg op wat ik net las over die het dode lichaam en de arenden, waar die vergaderd zullen worden. Je leest het ook in Openbaring. Dit is bijna een letterlijk citaat in het Bijbelboek Openbaring van deze tekst. Dus je moet hier je moet deze teksten naast elkaar in je hoofd proberen te krijgen. Gewoon eventjes als een algemeen beeld. Er is nog iets wat opmerkelijk is, vers 19. Alzo zal Babel, daar komt Babel weer terug, het sieraad van de koninkrijken. Ja, hoe er ook over wordt gesproken, hè? Het sieraad van de koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogwaardigheid van de Galdeën zijn, zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Hier wordt een vergelijking gemaakt met de omkering van Sodom en Gomorra. Die geschiedenis die kennen we, hoe de Heere, dus in Genesis, Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. Die vergelijking met Sodom en Gomorra, die kom je ook vaker tegen. Ook in Jesaja. Zeker aan het begin van Jesaja, Jesaja 1. Vers 9. Daar gaat het over, over het volk. Daar, er is geen woord Spaans bij. Ook niet een andere taal. Het staat er gewoon luid en duidelijk bedoel ik. Vers 8. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoor dus Heer een woord, gij overste van Sodom. Neem te oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Ja, hier wordt Israël gelijkgesteld, of in ieder geval aan Juda, wordt gelijkgesteld aan Sodom en Gomorra. De leiders van het volk zijn de leiders van de stad Sodom en Gomorra. En dat zie je ook in hoofdstuk 3. Nee, sorry. Jawel, hoofdstuk 3 heb ik hier staan. Vers 9. Nou ja, daar gaat het over Sodom. Het gelaat van hun aangezicht getuigt tegen hen. En hun zonden spreken ze vrij uit, gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Wee hun de ziel, want zij doen zichzelf kwaad. Dus in de andere gedeeltes waar Jesaja het heeft over Sodom en Gomorra, of over Sodom, dan spreekt hij niet zozeer over Babel, maar over Jeruzalem, over Juda en dergelijke. Die zondaars die ik net noemde, die vind je, dat is overigens een uitdrukking die niet eens zo gek vaak voorkomt in de Bijbel. Maar er zal verbreking zijn, Jesaja 1 vers 28. Er zal verbreking zijn van de overtreders en van de zondaars tezamen. En die de Heere verlaten zullen omkomen. Die zondaars, dat wordt hier geschilderd als de mensen die zich niet schikken naar de wet van de Heere. Die wet overtreden en die op die manier zondaars zijn. Dat zagen we dus ook in Jesaja 13 vers 9, die zondaars. En Jesaja 33 vers 14. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelarij aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur kan wonen? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Dat zijn drie keer de teksten waar Jesaja het heeft over zondaars. Twee keer gaat het dus over de zondaars te Sion. En dan in Jesaja 13 staat het onder het kopje de last van Babel. Nou, er is hier natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Ik ga nog wel even een klein uitstapje maken naar Openbaring. Want we hebben nu toch niet. Jesaja 14 pakken we er ook nog heel eventjes bij. Voordat we ook nog een klein stukje naar Openbaring kijken. Want anders, ja, voor de context is dat misschien beter. In Jesaja 14, daar gaat het heel duidelijk over het land. Israël. Over het volk. En als dan Jesaja dus daar over het land spreekt. En het hoort bij Jesaja 13, ja, dan voelt het wat gekunsteld aan om de ene keer het land van Babel te lezen en de andere keer het land Israël. Het kan wel, denk er zelf over na. Maar in hoofdstuk 14 gaat het dus over Israël. De bevrijding van Israël staat er bij mij boven. De Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. Dus een van de rijke beloftes van Jesaja, dat God zich gaat ontfermen over zijn volk. En het nog in het land gesteld zal worden. Maar in ditzelfde gedeelte zien we, de koning van Babel. En je weet als je dat stukje leest. Als je dat stukje leest, dan weet je soms niet of die nou over een mens of over een engel spreekt. Of over een hogere macht. Vers 7 begint met het hele land, de ganse aarde, het hele land rust. Zij is stil. Ze maken groot geschal met gejuich. Dat is dus het vervolg van de belofte. De Heere in het midden van Sion. De Heere in het midden van zijn volk. Dan is de rust. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon zeggende, sinds dat gij daar neder ligt, komt niemand tegen ons op die ons afhoudt. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan. Als u kwam, zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Zij doen al de koningen der heiden van hun tronen opstaan. Die al te gade zullen antwoorden en tot u zeggen, u bent ook ziek geworden, net als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw hoofdij, uw trots, uw hoogmoed, is in de hel, in de Sheol, nedergestort. Met het geklank van uw luiten, de malen zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe bent u uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad? Hoe bent u ter aarde nedergeworpen, gij die de heidenen krenkte? En zij in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren van God verhogen en ik zal mij zetten op de berg van de samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogte van de wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel, in Sheol, zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Die u zien zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten en zeggen, is dat de man die de aarde beroerde en die de koninkrijken deed beven? Nou, het is herkenbaar hè, wat je hier leest. Het is hier weer een persoon, een iemand die zich zo erg verheft dat hij zich boven God wil verheffen, de Allerhoogste gelijk wil worden, maar uiteindelijk moet zijn hoogmoed het bekopen. Ja, dus denk aan Ezekiel 28, daar ging het daar ook over, en Ezekiel 27. Dus deze koning van Babel, tenminste, dat denk ik dat het daar dan over gaat, die zo hoog wordt, zich zo erg verheft, die wordt nedergestort. Hij wordt genoemd Morgenster, zoon van de dageraad. Dat zijn mooie namen, lichtende namen. De dageraad, die komt naar de nacht. De morgenster. Dat is Venus, die zie je meestal in onze, de helft van het jaar zie je hem 's ochtends, komt hij net voor de zon. Dat heldere sterretje wat je ziet, dat is de planeet Venus. Waar de zon dan achteraan loopt. Ik weet niet hoe het momenteel is. Ik heb er al een hele tijd niet naar gekeken. Soms is het een avondster. En dat heeft natuurlijk te maken met de draaiing van Venus om de zon heen. De ene keer zie je hem voor de zon en de andere keer achter de zon. En dat gaat ongeveer per half jaar veranderd dan. De ene keer is hij een morgenster, de andere keer is hij een avondster. Sorry, wou ik even weten. Maar in elk geval, of laten we weten. In elk geval, het gaat hier over. Die morgenster, dat is een mooie naam. Maar het is een mooie naam voor een duistere macht. Ja, die de koninkrijken beroerde, deed beven. Het gaat hier over een. Ja, een grote macht. Iemand die de macht had over de koninkrijken der aarde. Nou, dit zijn de dingen die je zo terugvindt in Jesaja 13 en 14. De last van Babel. Het heeft ook alles te maken met de dag des Heren. Het heeft te maken met de overtredingen van de zondaars in het land. Het heeft te maken met iemand die wordt. Die de koninkrijken beroert en dan uit de hemel wordt nedergeworpen op de aarde, zelfs tot in Sheol, in de Hades, in de hel. Ook dat laatste stukje, over dat nedergeworpen worden op de aarde, dan heb je misschien wel in je hoofd dat linkje naar Openbaring 12. En dan lijkt het wel alsof Jesaja daar zo één op één wordt herhaald in het Bijbelboek Openbaring. Inclusief die vergelijking met Sodom en Gomorra. En daar wilde ik dan mee afsluiten. En dan gaan we de volgende keer gewoon verder. En dan zal ik, wat ik vandaag allemaal heb gezegd, proberen in iets helderder te verwoorden allemaal. Maar ik hoop dat je een klein beetje de lijn te pakken hebt. In Openbaring 11, daar zie je de twee getuigen. De twee getuigen, wie dat dan ook zijn. Ze hebben alle kenmerken van een Mozes en een Elia overigens. Maar goed, zonder dat ik nu zeg dat Mozes en Elia zijn. Maar ze hebben die kenmerken. En die twee getuigen, die treden op in het midden van een stad. En iedereen die ze hoort en ziet, die krijgt een afschuwelijke hekel aan ze. Omdat ze tegen de heersende macht op dat moment profiteren. Laten we daar een stukje van lezen. Vers 6. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regent in de dagen van hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen. En de aarde, of het land, te slaan met allerlei plagen. Zo menigmaal als ze zullen willen. Ja, daar maak je je natuurlijk als profeet niet geliefd mee. Ja, geen water uit helemaal laten komen. Allerlei plagen in het land af kunnen roepen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt, het hoort dan bij een stukje wat ervoor staat, die zal hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hun doden. En dat beest dat uit de afgrond komt, die staat onder de directe invloed van die hogere macht, van die hogere koning. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Dus misschien een beetje huiswerk voor de volgende keer. Je moet dus in het Bijbelboek Openbaring nagaan waar de grote stad voor wordt gebruikt. De grote stad. Nou, hier komt hij voor het eerst voor, de grote stad. Die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Alwaar ook onze Heere gekruisigd is. Wat is de stad? Over welke stad gaat het hier? Ja, toch? Ja, dus deze grote stad, dat is de grote stad Jeruzalem. Waar ook onze Heere is gekruisigd. Dat is gebeurd in Jeruzalem. Hoe wordt deze stad aangesproken? Of waar worden ze mee vergeleken? Met Sodom, lees Sodom en Gomorra. En met Egypte. Met andere woorden, ten tijde van het Bijbelboek Openbaring heeft Jeruzalem het karakter van Sodom en Gomorra. Het heeft het karakter van het land waar Israël uit is verlost. En verlost moest worden van bloed en onderdrukking. Van slavernij. Het lijkt mij heel duidelijk dat Johannes in de Openbaring van deze stad, en hij noemt het woord Jeruzalem niet. Het is alsof hij zelfs die naam niet meer waardig keurt. Hij zegt het is de stad die genoemd wordt Sodom en Egypte. Maar hij zegt er dan nog wel achteraan, het is die stad waar onze Here ook gekruisigd is. Hij brengt feitelijk Sodom en Egypte op deze manier in verband met de kruisiging van de Here. Dat was ervoor nodig. De kruisiging van de Here. En als dan deze twee getuigen uiteindelijk gedood zijn en daar op de straten liggen, dan breekt het feest los. Er wordt gewoon een feest gevierd voor het feit dat ze verlost zijn van deze twee profeten. Ja, vers 10. Zij die in het land wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die in het land wonen, gepijnigd hadden. En je weet dat in het land wonen is volgens mij in overeenstemming met de Tenach, ja, om het zo te lezen. Dus ze vieren feest omdat deze twee profeten die hun gepijnigd had er niet meer waren. Alsof de Heer afhankelijk is van deze twee profeten. Want het wordt nog veel erger in de rest van Openbaring. Maar waar het me nu eventjes om ging, is dat de grote stad geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat is de stad waar Jesaja ook naar verwijst. In Jesaja 13 en 14, waar je die vergelijking met Sodom en Gomorra ook terugziet. Dat is die stad waar die zondaren lopen, waar we het net over hebben. Waar Jesaja ook spreekt over het land, ja, wat verwoest gaat worden. Je vindt daar bijvoorbeeld ook over de mensen die ze hun buik vasthouden als van een barende vrouw. Nou, dat is een regelrechte vergelijking met Jeremia 30, ja, ten tijde van Jacobs benauwdheid. Ja, dan wordt het volk ook, wat is het nou, ik zie een man alsof hij een kind aan het baren is, in barensnood is. Zo wordt het beschreven, ook in Jesaja 13. Ook dat is een beeld trouwens, wat je weer terugvindt in Openbaring 12, ik weet niet of dat hetzelfde is, maar ook een warende vrouw. Wat ik probeer te laten zien in deze studie en ook in de volgende. Ja, Babel heeft echt bestaan. Babel is die grote tegenmacht van Jeruzalem. Er wordt geprofeteerd over Babel in Jesaja 13 en 14... over Babel, het wordt verwoest door de Meden. Maar tegelijkertijd zie je daarachter die grote macht achter Babel. En je ziet de dag des Heren. En dan lijkt het erop, ja, voor mij persoonlijk, ik vind dat het er veel meer op lijkt, dat het veel meer is dan erop lijken, dat Babel uiteindelijk geïdentificeerd gaat worden met Jeruzalem. Dat Jeruzalem feitelijk het totaal tegenovergestelde gaat worden van wat God met die stad heeft bedoeld. En wat een overwinning is dat voor de boze. Wat hem bij de Messias niet is gelukt, het gaat er bij het grootste deel van zijn volk wel lukken. Dat hij als een valse Messias de problemen van het land oplost. Die ongetwijfeld die stad tot een schitterende stad gaat maken. Vol van allerlei rijkdommen en heerlijkheid. En waar de koninkrijken rondom vol bewondering naar kunnen kijken. Ja, nu zit ik bijna een beetje te profiteren en te speculeren ook. Nou, zeker niet profiteren, maar wel speculeren. Maar dat wil ik dus nadrukkelijk niet. Ik zeg het alleen maar om proberen duidelijk te maken hoe Babel en Jeruzalem als het ware in één schuiven. En dat onderscheid tussen Babel en Jeruzalem verdwijnt. Dat Jeruzalem feitelijk de stad Babel krijgt. Wat zeg je?
De naam
Babel. Ja, het karakter Babel. Dat vind ik het systeem Babel. Het hele handelen van Babel. Het antigoddelijke van Babel. En misschien ook wel, nou ja, de letterlijke naam, dat denk ik niet. Ik denk dat het altijd Jeruzalem zal blijven. Maar dat het. Maar het feit dat Johannes hier zegt, de grote stad waar ook onze Heer is gekruisigd, maar die naam Sodom en Egypte heeft gekregen. Dat het daar dus ook echt gaat over Jeruzalem. En dat als we Babel verder tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring, dat we dan niet moeten gaan denken aan een nog te herbouwen stad. Hoewel dat misschien ook wel zo is, dat weet ik dus niet. Maar ik denk het niet. Maar dat Johannes daar spreekt over de grote stad, Jeruzalem, Babel. Dat is natuurlijk niet een heel rooskleurig beeld, wat je dan van de toekomst hebt. Dat bedoelde de Heere, denk ik, ook te zeggen met die boom waar ik net mee begonnen ben. Die boom waar die aas hier in zitten, dat is een boom waar je snel van weg wil lopen. Omdat dat geeft angst. Maar we weten ook, het eindigt niet met deze boom. En met deze stad in deze vorm. Want de Heer heeft de verzoeking van de duivel weerstaan. En hij gaat de koninkrijken der aarde op een rechtmatige manier in zijn handen krijgen. Hij koopt ze vrij, hij koopt ze los. Nou, daar hebben we het al heel vaak over gehad. En ik hoef jullie niet meer uit te leggen hoe dat is. Ja, dat zie je in de evangelie terug. Hoe hij zich inderdaad totaal overgeeft in de handen van de heidenen. Hij laat zich door zijn eigen volk in de handen van de Romeinen geven. Die hem kruisigen. Hij wordt begraven. En dan staat hij op. Als de koning. En op die manier heeft hij de Satan overwonnen. En de duivel overwonnen. En heeft dus zelfs dat Babel. Wat de koninkrijken van de wereld verleidt. Geen enkele toekomst. Maar dan ook echt geen enkele toekomst. Ik bedoel, het verdwijnt ook helemaal. En wat we straks overhouden is het Jeruzalem van God. We gaan er nu even geen discussie over houden, als je het niet erg vindt. Want ik wil mijn verhaal ook afmaken, want het is nog niet klaar. Ja, dus dan gaan we daar natuurlijk, je mag je vragen wel stellen, die neem ik dan mee dan voor de volgende keer. Maar ik wil de volgende keer ook over dit onderwerp nog een keer verder gaan. En dan iets dieper de openbaring ingaan, onder andere. Oké? Dus dan tot hier voor vandaag.